De kracht van gebed is een onderwerp die uit de enquête gekomen is onder jongvolwassenen. Om te spreken over wat het nou betekent, de kracht van gebed. En ik dacht dat dit filmpje daar wel iets over zei. Is het iets voor u, paragliden? Ik heb wel zitten denken, moet ik zeggen, over de kracht van gebed. En ik heb ontzettend veel mensen gevraagd van, wat is dat eigenlijk, de kracht van gebed? Dus ik snap de vraag die gekomen is van, spreek nou eens even over de kracht van gebed. Wat betekent dat in ons leven? En wat bedoelen we eigenlijk met de kracht van gebed? Wat denk je aan? Is dat dat er gebeurt wat je vraagt? We gaan zo inzoomen in de Bijbel met drie voorbeelden. En het eerste voorbeeld waar ik aan moest denken is eigenlijk Elia. Elia bidt om vuur uit de hemel. Nou, ik denk, als je dan over kracht van gebed hebt, denk je van wauw, dat is wel kracht van gebed. En ook heel passend zo'n week voor Pinksteren, waar ook vuur uit de hemel kwam, dacht ik van nou, dan gaan we even die doen. Even het voorverhaal. Elia die heeft... Ik kan hem wel eventjes vast aanzetten. Heb ik ergens contact? Of heb ik niet contact? Hij doet het niet. Maar zet hem even door. De situatie voor dat vuur uit de hemel komt, is dat 3,5 jaar daarvoor heeft Elia gezegd dat het niet zou regenen. En 3,5 jaar heeft Elia zich schuil gehouden voor koning Achab. En nu wil Elia Achab ontmoeten. En hij geeft Achab opdracht om Israël te verzamelen rondom de Karmel en de 850 profeten van de Baal en van Assyria. En ze komen daar bij elkaar en dan vervolgens krijgen de 400 Baalpriesters krijgen de opdracht om een offer klaar te maken, zodat Baal het offer kan ontsteken met vuur uit de hemel. En dan zal vervolgens Elia dat ook doen. En de hele dag zijn die mensen bezig geweest, die Baalpriesters, om dat vuur te krijgen. Maar het heeft niks opgeleverd. Ze hebben alleen maar zich wonden op de hals gehaald en allemaal narigheid. Maar er is geen vuur gekomen. En dan pakken we het verhaal op in 1 Koningen 18, vers 36 tot 39. Nou, die stond al keurig op het bord, dus heb je al kunnen opzoeken haast. En daar ga ik hem voorlezen voor jullie. Toen het uur van het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Heer God van Abraham, Isaac en ja Israël, vandaag zal blijken dat u Israëls God bent en dat ik u dien en het alles in opdracht heb gedaan. Geef mij antwoord, Heer, geef mij antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u Heer bent, dat u de God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. En het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer, het brandhout, de stenen, as en al. Zelfs het water in de geul lekte het op. En de Israëlieten zagen het en vielen op hun knieën en riepen, de Heer is God, de Heer is God. En ik dacht, wat een eenvoudig gebed eigenlijk. Wat een eenvoudig gebed. Het is een van de grootste wonderen, het eerste waar ik aan moest denken toen het ging over de kracht van gebed. En wat biedt hij hem eigenlijk? Hij weet zeker dat God het zal doen, want hij zegt, vandaag zal Israël zien dat u de God van Israël bent. En dat vuur komt met kracht. Het verteert de stieren, het brandhout en de stenen en het water. En hij bidt alleen maar, geef antwoord, Heer. Geef antwoord. That's it. Er zijn heel veel boeken geschreven over gebed. Goede boeken en minder goede boeken. En daarvoor raken we denk ik ook in verwarring. Wat nou de kracht van gebed is. Je hebt van die boeken die zeggen dat, dat God alleen verhoort als je heel specifiek bidt. Ja, specifiek bidden is natuurlijk goed. Als je bidt van, Heer zegen alle mensen en wees met alle zieke mensen op deze wereld. Dan kan ik me voorstellen dat je daar niet heel direct een bevestiging krijgt dat het allemaal gebeurd is. Maar ik lees dan van die boeken en dan drijven ze zo door. Ik herinner me bijvoorbeeld dat een man had gebeden voor een auto. Had hij nodig voor het werk van de Heer. En hij bidt voor een auto en het gebeurt niet. En hij gaat naar zijn voorganger toe, die ook de schrijver van het boek is. En hij zegt, ik heb gebeden voor een auto, maar ik heb het niet gekregen. En dan zegt hij van, maar hoe heb je gebeden dan? Hij zegt, nou, ik heb gewoon gebeden voor een auto. Hij zegt, ja, dat kan natuurlijk ook niet op die manier, hè. Dat kan niet, dan snapt God niet wat hij moet geven. En dan moet je zeggen, ik wil een Toyota met 1.6, een blauwe kleur, met 5 deuren. Want dan weet God wat je vraagt. Nu weet hij wat je bedoelt. Nou, je mag denken wat je ervan vindt. Maar Elia bidt alleen maar een gebed. Geef antwoord, Heer, geef antwoord, Heer. En God geeft antwoord. En God vraagt niet, wat is eigenlijk de vraag? God zendt vuur omdat hij de levende God is. Je hebt ook van die boeken, die zetten je aan tot bidden, omdat als jij niet bidt, God eigenlijk niks kan doen. God is afhankelijk van wat jij bidt. Als wij niet bidden, dan in de hemels rust, alles staat stil. En het is goed om daardoor de urgentie van gebed te ervaren. Maar de vraag is of het waar is dat God afhankelijk is van ons gebed. Of wil God ons misschien gebruiken om door gebed om zijn heilsplan te voltvoeren. En ik geloof het laatste. Ik geloof dat God ons wil betrekken met gebed in wat hij wil doen. En het is al mooi als God ons betrekt bij zijn plannen. Elia zegt dat hij alles in opdracht van God gedaan heeft. God voert niet Elia's plan uit, maar Elia voert Gods plan uit. Elia werkt in opdracht van God en God niet in opdracht van Elia. Dus ik geloof dat God wil gebeden zijn. Maar we zetten God niet buitenspel als we niet bidden, dat hij niks kan doen. Dat denken we echt veel te klein van God. God heeft in zichzelf niets nodig om zijn plan te vervoeren. Maar hij wil ons betrekken om deelgenoot te zijn wat hij aan het doen is. Een ander soort boeken. En daarvoor komt volgens mij die vraag ook van, wat is eigenlijk de kracht van gebed? Er zijn zoveel boeken over gebed. Je raakt er echt van in de war. En die zeggen, je moet bidden en alleen maar gebed wordt verhoord als je in de autoriteit van Jezus gaat staan. Dat je in de kracht, dat je genezing meedeelt. En we gaan zo'n voorbeeld lezen ook in de Bijbel. Maar wat ik even gezegd wil hebben voor ik dat ga doen, is dat Elia het niet doet. Elia beveelt geen vuur uit de hemel. Elia die zegt, Heer, verhoor mijn gebed, hoor mijn gebed en God geeft vuur uit de hemel. Dus wat ik zie gebeuren hier bij Elia, is dat Elia handelt in opdracht van God. Dat het gaat om Gods eer, dat Israël zou erkennen dat God, dat Heere God is. En dat een eenvoudig gebed, zoals Heer antwoord mij, al krachtig kan zijn, dat God met vuur uit de hemel neerdaalt. En eigenlijk moeten we dan constateren, we hoeven God niet te souffleren wat hij moet doen. God weet wat hij doet en hij wil ons betrekken bij zijn plannen. Het tweede voorbeeld, ik ga kijken of hij het inmiddels doet. Nee, dus dat moeten jullie weer doen achterin. Petrus en de verlamde man. Handelingen 3. Een voorbeeld van twee mannen die in opdracht van je, in de autoriteit van Jezus gaan staan en genezing meedelen. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. En toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. En Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: kijk ons aan. En de bedelaar keek hen aan, en met verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, van Nazareth, sta op en loop. En hij pakte hem bij de rechterhand om hem overeind te helpen. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op en ging staan en begon te lopen. Ja, prachtig voorbeeld van de kracht van gebed. Johannes en Petrus zijn onderweg naar de tempel, naar de bidstond. Misschien moeten we daar al iets van leren. Dat kracht van gebed niet zomaar komt als je dat even wilt doen als een soort van trucje. Maar dat het komt als je een gebedsleven hebt. Zij waren gewend om naar de tempel te gaan om te bidden. En daar ontmoetten ze dan deze verlamde man. Die verlamde man die vraagt, die zit er al jaren, maar vraagt daar nu aan Petrus en Johannes om wat kleingeld. En eigenlijk had Petrus en Johannes makkelijk kunnen doorlopen. Want ze hadden geen kleingeld bij zich. En ze konden eigenlijk gewoon zeggen: nou, sorry, ik heb niet. Maar dat doen ze niet. En Petrus zegt van: wat ik wel heb, geef ik. In de naam van Jezus Christus. Sta op en loop. En anders dan Elia gaan deze mannen in de autoriteit van Jezus staan en de hele genezing mee. Sterker nog, er wordt hem niet om genezing gevraagd. Hij vraagt gewoon om een paar dubbeltjes. De verlamde. Maar hij krijgt genezing. Dat is de kracht van gebed. Opdracht geven in de naam van Jezus. En het is een vorm van bidden die van mij betreft ook naast vragen mag staan. Net waar je, denk ik, ook wat bij jou past. Voor mezelf voelt het ook soms dat ik denk van: oh, in de naam van Jezus doe dit. En ik van: oh, vind ik wel grote woorden. En God verhoort die gebeden, maar ook niet altijd. En we mogen ook vragen om genezing of om hulp of wat dan ook. En God verhoort dat ook niet altijd. Het zit eigenlijk niet in onze woorden. Het zit niet in de formulieren. Dus die boeken die willen allemaal één richting op. Want dit is het recept. Omdat we allemaal te maken hebben met gebeden die soms niet verhoord worden. Er is geen recept. Het zit niet in onze woorden. Het is de kracht van God die het door ons heen moet doen. God is het recept. Een derde voorbeeld. Genesis. Hij mag weer door. We zijn er in Lucas 22. Dit weer een paasverhaal. Jezus vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. En de leerlingen volgden hem. En toen hij daar aangekomen was, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna om neer te bidden. En hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. En uit de hemel verscheen een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel op de grote druppels als bloed op de grond. Net als Petrus en Johannes was Jezus gewend om naar de Olijfberg te gaan om te bidden. Ook Jezus weet wat het is om regelmatig te bidden. En dat hij het nodig heeft om tijd met zijn Vader door te brengen. En hij bidt: Vader, als u wilt, neem deze beker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil, mag gebeuren. Is dat een krachtig gebed? Het is niet zo spectaculair, hè? Het is niet zo spectaculair. Maar het is wel een krachtig gebed. Want God stuurt zelfs een engel naar hem toe om hem kracht te geven. Mooi, hè? Je krijgt kracht als je bidt. Je krijgt niet alles wat je vraagt. Ook Jezus hier krijgt niet wat hij vraagt. De beker wordt niet weggenomen, maar hij krijgt wel kracht. En misschien is dat wel belangrijker. Het kan ook bij ons gebeuren dat we wel voor iets bidden, maar dat we niet krijgen wat we vragen. Maar we toch kracht ervaren. Kracht en hulp dat God erbij is. Durf jij te bidden? Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Te vertrouwen dat God het beter weet. Ik moest nadenken daarover, dat ik dacht van, nou, dit is wel een minder spectaculair krachtgebed als van Elia. Maar als Elia dat vuur uit de hemel gekomen is, dan vlucht hij weg voor Izebel, bang voor zijn leven. Izebel heeft een fatwa over hem uitgesproken. Ze heeft haar hoofd ter beschikking gesteld omdat de goden moeten hem doden. Je kunt het lezen in 1 Koningen 19, vers 1 tot 4. En hoewel Elia een groot wonder gedaan heeft, is hij doodsbang. En Jezus is in die tuin en die ontvangkracht om de grootste opdracht aller tijden door ooit iemand gedaan te vervullen. Gebed geeft ook kracht. De kracht van gebed zijn niet altijd die spectaculaire dingen die we doen, maar soms misschien wel de kracht die we ontvangen. Zoals Jezus hier in Lucas 22. Ik kwam een soort van proza tegen. Het verhoorde gebed. Hij mag naar de volgende. Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om te leren ze op te lossen. Ik vroeg om voorspoed en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken. Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen. Ik vroeg om liefde. En God gaf me mensen om te helpen. Ik vroeg om gunsten. En God gaf me kansen. Ik ontving niets van wat ik vroeg. Ik ontving alles wat ik nodig heb. Als we altijd de kracht van gebed ervaren, dan zou dit onderwerp niet door de enquête naar voren zijn gebracht. Van hoe zit dat met de kracht van gebed? Kennelijk ervaren we lang niet altijd die kracht van gebed. Dus ik heb erover nagedacht van, ja, wat zijn dan de dingen die ons gebed krachteloos maken? Wat is het dan waardoor de kracht uit ons wegvliegt? En ik heb een paar dingen opgeschreven. 5 puntjes, volgende dia. Het gebed voor ons wordt krachteloos als we gedachteloos bidden. En gebed wordt krachteloos als we niet echt de tijd ervoor nemen. Gewoon als het tussendoor is. En we weten allemaal wel, we hebben allemaal druk. En we hebben allemaal wel die momentjes dat je onderweg en tijdens voor alles aan het bidden bent. Maar als er nooit een moment is waarin je echt tijd neemt voor God, kan je gebed toch krachteloos worden. Een gebed wordt krachteloos of is krachteloos als het niet uit je hart komt. Als het niet vanuit je binnenste komt. Als het gewoon, ja, omdat het moet. God vraagt dat we bidden. Een gebed wordt krachteloos als er zonde of gebrek aan vergevingsgezindheid in ons leven is. Jacobus zegt daarover in Jacobus 5. Bekennen elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig gebeden had dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. En toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. We kennen elkaar in de zonde. Zonde, onvergevensgezindheid maakt dat je gebed krachteloos wordt. En ik denk de laatste punt wat ik bedacht, en dat is, ik heb niet gepretendeerd een volledige lijst te maken, gewoon even één sheetje vol, dan had er nog één bij gekund. We hebben de neiging om gewoon te bidden en tegen God te praten en dan vervolgens weg te lopen. En dan wilde God net iets gaan zeggen en dan was je alweer wat anders aan het doen. Ik denk dat we de kracht van gebed missen als we niet ook luisteren wat God het ons wil zeggen. En ik vind dat zelf het meest inspirerende van bidden. Als ik niet aan het woord ben, maar als God aan het woord is. En als hij dingen bekend maakt, als hij gedachten geeft. En het is niet exclusief, het is voor iedereen. Want God is een sprekende God. En we maken de communicatie wel heel eenzijdig als wij tegen God praten en vervolgens de deur dichtslaan en aan ons werk gaan. We mogen, ik zou haast zeggen, we moeten, maar ik mag geen moeten zeggen, maar we mogen heel dringend, nu is het nodig dat we de stem van God leren verstaan. Jezus zegt in Johannes 10, dat de schapen kennen zijn stem, die kennen de stem van de herder. En het kennen van Gods stem is niet voor bijzonder geestelijke mensen. Iedereen die met Jezus omgaat, leert zijn stem kennen. En hoe meer omgang met God, hoe beter je zijn stem en zijn gedachten leert kennen. En hoe meer je hem kent, hoe groter God wordt. Hoe dichter je bij hem leeft, hoe krachtiger je gebed. Want gebed zit in de woorden. Gebed zit in wat God doet door jouw gebed heen. We zijn begonnen met een filmpje over paragliden. Mag er de volgende. Om te durven paragliden, moet je eigenlijk geloven in het bestaan van de thermiek. De warme luchtstroom die je doet zweven als een vogel. En het is handig als je je vasthoudt. Vasthouden aan het scherm. Als je verbonden bent met het scherm, met de parapent. En als je het gaat leren, krijg je een buddy mee. Dan heb je een buddyvlucht. En eigenlijk moet je dan alles doen wat die buddy zegt. Maar als je het alleen kan, volgens het filmpje, hè, wel goed geluisterd, hè, dan is er radiocontact. Hè, dan vanaf de grond zeggen ze wat je moet doen. En dan moet je die aanwijzing opvolgen. En verder hoef je eigenlijk niks te doen. Heb je opgemerkt, die man, die buddy vlucht, dat hij zo even zo lachte. Hij zat helemaal te genieten. Ja, dat is wat we mogen ervaren als we dit soort dingen doen. En eigenlijk verder hoef je niks te doen als te hangen. Het gaat allemaal vanzelf verder. Je zweeft en vooral die buddy die stuurt nog een beetje dan. En ik dacht van, dit is nou een prachtige metafoor voor gebed. Zet hem op de volgende. Want bij de kracht van gebed moet je eigenlijk geloven in de kracht van God. De kracht die je optilt uit je dagelijkse omstandigheden. Een gebed is wat je juist verbindt met God. Hij houdt jou vast, jij houdt hem vast. Je bent met hem verbonden. Al die lijnen en dingen, het tuigje. En je moet doen wat God door zijn geest en zijn woord aan jou duidelijk maakt. En je mag jouw buddy, de Heer Jezus zelf, mag je vasthouden. En hij houdt jou ook vast. En hij helpt je als het nodig is. Hij fluistert je in wat je moet doen. En anders is er het radiocontact. Dat God door zijn woord spreekt, door zijn geest spreekt. En eigenlijk blijft er dan over dat we de kracht van gebed mogen leren ervaren als iets dat God geeft. Dat wij er ontspannen over mogen zijn. Wij mogen gewoon zo lekker vliegen en genieten van de nieuwe inzichten en de nieuwe uitzichten die God geeft. Want dat doet gebed ook. God geeft door gebed nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven. En je kijkt alles van bovenaf. En alles wordt kleiner. En dat is wat gebed doet. Gebed maakt de problemen kleiner en maakt God groter. Volgende slide. De kracht van gebed bestaat veel hieruit. Dat je door God opgetild wordt. En dat je vanuit die situatie de situatie met een ander perspectief gaat bekijken. God helpt jou door gebed om vanuit Gods perspectief de dingen te bezien. En te laten zien dat problemen kleiner kunnen worden, maar dat God daar is. En dat je mag zweven. Ondanks dat je pijn hebt en misschien beperkingen hebt, mag je zweven omdat God jou optilt. Problemen worden kleiner. God wordt groter. Het filmpje eindigde met, ga je mee? Ga je mee, zei hij 2 keer. Ik wil met diezelfde vraag eindigen vanochtend. Ga je mee? Ga je mee in het gebedsavontuur wat vandaag begint en nog 3 dagen duurt? 3 dagen bidden en wachten en als je wil vasten op de belofte van de Vader. Dat is wat Jezus letterlijk zegt in Handelingen. De discipelen moesten wachten op de belofte van de Vader die zou komen. Jezus geeft zelf de discipelen opdracht om in Jeruzalem te blijven. Om te verwachten die belofte. Te wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En daar zijn 120 mensen bij elkaar. Bij het avondmaal was Jezus met zijn 12 discipelen. En nu 120 mensen. In verwachting dat de Heilige Geest zal komen. En het is niet bekend of ze weten hoe lang het gaat duren. Maar ze zijn bij elkaar en ze bidden. En uit de 10e dag stort God zijn geest uit en tongen verschijnen op hun hoofden. De kracht van God is neergedaald. En onze uitdaging, ga je mee? Ga je mee om 1 of 2 of 3 avonden te bidden dat de kracht van God zichtbaar wordt in jouw leven, in de gemeente, in Almere, in ons land, in deze wereld? Ga je mee om toe te leven naar Pinksteren? Ga je mee om samen de kracht van de gebed te ervaren? Doe je mee om deze week gebed prioriteit te geven? En als jouw gebedsleven op een laag pitje staat, de kracht van gebed alleen maar in theorie kent en niet in de praktijk, we hebben zo avondmaal, ook tijdens het avondmaal kun je naar achteren gaan voor gebed, om de kracht van gebed te ervaren. Want eigenlijk kan niemand van ons zonder de kracht van gebed.